Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Welcome by Service of the Lord Ministries. My name is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaren geleden zei God tegen Joseph Hitchcock: ik heb kinderen in elk land en je hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Ze hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Maar er is een deel van hun hart dat nooit is vervuld en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij alleen om mij. Dat zijn degenen waartoe ik je zend, want ik wil niet dat ze jaren nodig hebben om tot mij te komen, omdat er toen bij jou niemand was om jou te tonen hoe je dat moest doen. Service of the Lord's Ministries is een onderwijs- en trainingbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp klaar zijn voor de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 2 Korintiërs 5, vers 1 en 2. Paulus zei: want we weten dat ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Het woord zuchten wordt vertaald door Strong's woordenboek als in benauwdheid te doen zijn, dat wil zeggen bij implicatie om onhoorbaar te zuchten, te murmureren, te bidden, met verdriet, kreunen, wroeten. Paulus was ervan overtuigd dat hij bij Jezus' verschijning niet zonder lichaam zou komen te zitten. Hij zou een nieuw lichaam krijgen dat niet met mensenhanden gemaakt was, met techniek van de mens, voor een beter leven in dit woord van zonde, maar met al het bederf hier. Hij wist dat hij op het nieuwe lichaam zou staan, gemaakt in de hemel. Het zou een volmaakt lichaam zijn, door God ontworpen om Christus volmaakt te dienen in zijn koninkrijk, en dat is wat Paulus wilde. Hij had zijn eigen pijnen en pijntjes, maar hij klaagde niet. Hij wist dat Gods genade voldoende was voor alles wat hij nodig had. Paulus zei: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus zuchtte telkens omdat hij wist dat het nieuwe lichaam ontworpen zou zijn om God te gehoorzamen. Het ontbrak hem niet graag aan te doen van Gods volmaakte wil. Hij kreunde of klaagde niet over zijn fysieke lichaam en vroeg ook niet om ongekleed te worden. Hij was nog steeds geestelijk aan het groeien en leerde en kreeg door bekering elke dag nieuwe kleren. Een goede werkman geeft immers nooit zijn gereedschap de schuld. Hij zuchtte innerlijk omdat hij wist dat door Christus alle dingen mogelijk zijn. Het lichaam kan moe worden en soms hebben we rust nodig, maar God kan ons ook de kracht geven die wij nodig hebben om door geloof zijn volmaakte wil te doen met vreugde van de Heer. We lezen Nehemia 8, vers 10 tot en met 12. En Nehemia en Esra, de priester, de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende toen ze de woorden der wet hoorden. Voorts zeide hij tot hen: gaat, eet het vette en drink het zoete, en zend delen aan hen voor wie niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende: zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroef u niet. God kan een weg maken waar geen weg is, ook al is er onrust rondom, in het centrum van Gods wil is er rust, als je onder het juk van Jezus bent verbonden. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Jezus zei: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Want neem mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wie in het vlees is, vindt dat niet soepel werkt. In het koninkrijk van God is een juk gemakkelijk en de last altijd licht. Dit heeft geen enkele zin. Dit is niet logisch, maar God wil de eer en daarom doet Hij het werk, niet wij. Hij verzet zich zelfs tegen ons als we proberen het werk in plaats van Hem te doen. We worden geacht in Hem te rusten en te leren door Hem te zien werken. Je krijgt een eerste rij zitplaatsen die met Christus verbonden zijn, want Hij doet het werk door jou heen zonder dat jij zelf goede ideeën hebt. In mijn opleiding, als ik iets niet soepel werkte, hoorde ik steeds weer de woorden: het duurt niet lang voor je weet dat je het gemist hebt. Het was ook als een gevoel van, oh nee. We lezen Spreuken 3, vers 5 tot en met 8. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Een andere zin die ik tijdens mijn training hoorde was, daar begin je weer te denken. Voor mij veroorzaakte dit een grote zucht omdat ik de Heer gemist had en mijn verstand weer aan het gebruiken was om te proberen de dingen te doen die God mij had opgedragen. En alles wat ik hoefde te doen was luisteren, vertrouwen en gehoorzamen. Door de heerschappij over te nemen, volgde ik mijn eigen idee van wat goed en fout was op een weg die juist lijkt, terwijl ik gewoon aan de Heer had moeten vragen wat te doen. Filippenzen 3, vers 9 en 10. Paulus zegt, en in Hem gevonden worden, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, die uit de wet is, maar die welke door het geloof van Christus is, de gerechtigheid die uit God is door het geloof, opdat ik Hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Wie zijn eigen verstand gebruikt heeft, heeft zijn eigen gerechtigheid. Zij die naar God luisteren en doen wat Hij zegt, hebben een gerechtigheid door geloof. Paulus wilde in Hem gevonden worden, dus had hij zijn kruis opgenomen en verloochende hij zichzelf. Door Jezus te volgen ontdekte hij op de smalle weg vele dingen die God dagelijks voor hem voorzag. Hij was ervan overtuigd, op grond van wat hij al ervaren had, dat hij steeds dichter bij een dood kwam, zoals Christus aan het kruis. Hij volgde de wegen van Jezus door de Heilige Geest en verloochende zichzelf dagelijks. In dit proces ontdekte hij echter ook de liefde van God. Hij handhaafde de gerechtigheid door het geloof en verving niet door zijn eigen rechten en plichten. Romeinen 8, vers 37 en tot en met 39. Paulus zegt maar, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Iets kan waar zijn, maar niet de waarheid. Er is veel liefde beschikbaar in Christus. Je kunt zoveel liefde ervaren. Er is vandaag in deze wereld een grote behoefte aan de liefde van God. God kan die liefde consequent aan zijn kinderen leveren, doordat zij zijn volmaakte wil zoeken. God is niet egoïstisch. Voor meer informatie over hoe je een liefdesrelatie met God kunt ontwikkelen, lees dan het boekje Hoe Liefde Groeit van Joseph Hitchcock. De duivel gebruikt die behoeften die we hebben aan liefde en biedt een alternatief in termen van huiselijk comfort, succes en zelfbelang. Als je echter in het vlees leeft, zul je de brede, hoogte en diepte van de liefde van God niet ervaren. De liefde van God kun je op de smalle weg alleen volledig ervaren als je God met je hele hart vertrouwt. Je moet loslaten en God laten voorzien op welke manier Hij ook in jouw behoefte voorziet. Filippenzen 4, vers 19 en 20. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Paulus ontdekte hoe verrijkend de liefde van God voor hem persoonlijk was door naar de Heer te luisteren in plaats van vanuit zijn vleeselijke natuur iets te doen om in zijn eigen behoefte te voorzien. Tegelijk kreeg God de eer. Efesiërs 3, vers 16 tot en met 19. Paulus zegt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, omdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zij, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekende de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. De sleutel om geworteld en gegrond te zijn in de liefde van God ligt volgens Paulus in het ontwikkelen van de innerlijke mens, niet van de uiterlijke mens. De innerlijke mens is een behuizing voor Christus om in te wonen en te leven door de geest. Hoe verbazingwekkend is dit? Velen zouden zich in plaats daarvan beroemen op de grootte van de aardse woning, maar niet op het feit dat ze een gekastijd leven leiden waarin Christus in een mensenhart kon wonen. Koningen wonen in paleizen, maar de koning der koningen kan door bekering in jouw hart wonen. Dit gebeurt zuiver door geloof, bewezen door dingen die volgens zijn koninkrijk in je leven samenkomen. De uiterlijke mens omvat de dingen waar de meesten zich op zouden beroemen. We lezen Jeremia 9, vers 23 en 24. Toen zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkte, een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Je kunt zijn liefde ten volle ervaren, zelfs in deze donkere wereld van zonde. Je bent hier misschien omringd door mensen die zich beroemen op dingen waarvan God zegt dat je niet op mag beroemen. Laat dit opscheppen je niet toe brengen te twijfelen aan zijn liefde voor jou. De liefde van God kan alleen door geloof in je hart begrepen worden. Dit is misschien niet logisch voor je verstand, maar je zult vervuld worden met de volheid van God door consequente geest te gehoorzamen. Je zult de valstrikken vermijden die de duivel gebruikt en de strikken die op de brede weg liggen en die naar het verderf leiden. We lezen Lucas 11, vers 1 tot en met 4. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, toen hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heer, leer ons bidden gelijk ook Johannes zijn discipelen leerde. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, onze Vader die in hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De discipelen wilden een systematische aanpak van het gebed die gemakkelijk te volgen was. Johannes had zijn gebedsbijeenkomsten en de discipelen wilden iets soortgelijks. Jezus gaf hun geen methodes. Voor die discipelen was de vrucht van een juist geformuleerd gebed een regelmatige maaltijd op de door de Vader in de hemel gestrekte tafel, als ze in de geest naar God luisterden. Velen verkiezen alleen een schietgebedje en gaan dan weer over tot de oude manier van beslissingen nemen gedurende de dag. Als je de beslissingen neemt, ben je heer van je eigen leven. Vrijheid van zonde, van de verleiding van de duivel stroomt als je vergeeft en niet oordeelt over anderen. Gods vergeving is het belangrijkste deel van het gebed voor wie Christus volgt. Want zonder dat verlies je je verbinding met God en zijn genade en leiding. God spreekt altijd. We lezen Genesis 3, vers 8 tot en met 11. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelden in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten waarvan ik u gebood dat gij daarvan niet zoudt eten? Dit is wat er gebeurde nadat de mens door de zonde de eerste keer van God was afgeweken, toen Jezus bij de schepping met de mens op de aarde wandelde. Adam en Eva werden naakt door de kennis van goed en kwaad die zij kozen. Ze verwierpen de heerschappij van Jezus Christus omdat het vertrouwen op God met wat ze dagelijks nodig hadden ingewikkelder leek of hun leven ongemakkelijk maakte. De duivel deed een beroep op hun vlees en zowel Adam als Eva begon naar een verkeerde stem te luisteren. Lucas 9, vers 23 tot en met 26. En Jezus zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf leiden? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des Vaders en van de heilige engelen. In het boek The Guilted Prison van Joseph Hitchcock schrijft hij in hoofdstuk 4 het volgende. De wortel van alle zonde is jouw heerschappij, samen met zijn natuurlijke begrip, verlangens en agenda's. Je zonde zou kunnen overduidelijk of subtiel zijn. Je kunt verleid worden door duidelijke begeerten van het vlees of goede werken doen om in jezelf rechtvaardig te zijn. Je kunt ook persoonlijke verlangens hebben die legitieme verzoeken zijn. Maar in plaats van God te vragen in je behoeften te voorzien, streef je die verlangens na vanuit je vleeselijke natuur. Iets doen om te krijgen wat je wilt of begeert scheidt je van God en maakt je weer tot een slaaf van de zonde. Misschien geloof je dat niet. Vleeselijke christenen geloven leugens dat God het probleem is en dat de zonde af en toe oké is en dat een beetje zondigen niet erg is. Ze geloven ook dat je nog één zonde kunt doen en toch kunt stoppen. Zelfs zij die wedergeboren zijn en nog steeds zondigen zijn gevangen van de duivel en denken dat ze vrij zijn zonder Jezus tot Heer te maken. Ze luisteren naar de versie van vrijheid van de duivel die zegt, doe wat je wilt wanneer je wilt. Als je gelooft dat je kunt leven door te doen wat je wilt, is er iets mis in je begrip en je zult weer gevangen raken door de begeerte van het vlees. Efesiërs 2 vers 1 tot en met 5. Paulus zegt, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eerstijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eerstijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der de gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. God weet wat de mens eigenlijk nodig heeft. De mens heeft het vooral nodig om op de smalle weg de brede hoogte, diepte van de liefde van God te ervaren. God weet waarom de mens nu bepaalde dingen probeert te doen en weet wat het beste voor hem is, want hij is liefde. Door de zonde en de duivel zijn alle keuzes die je maakt bedorven en op zijn minst een beetje op zichzelf gericht. Luister dus niet naar je eigen hart. Na de verlossing kan je geloof in methoden zijn die op zichzelf gericht zijn en het zal gezuiverd moeten worden. Je hoeft niet naakt voor God te staan als je God kent en hem vertrouwt. Adam en Eva in de tuin werden naakt voor God door af te nemen van de kennis van goed en kwaad. Door berouw kun je nu bekleed worden, klaar voor zijn verschijning. Openbaringen 3 vers 15 tot en met 19. Jezus zegt, ik ken uw werken, dat gij koud nog heet zijt, ik zou willen dat gij koud of heet waart. Zodan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden en heb aan geen ding gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jabbelijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefkomende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden, en witte klederen, omdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Paulus had de juiste kleren aan toen de beproeving van zijn geloof en verwachtte niet naakt te zijn. Paulus had de wetten van God al in zijn hart en geest geschreven. Hebreeën 10, vers 14 tot en met 17. Paulus zegt, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal in die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstand. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Paulus had de genade van God gebruikt om de uitdagingen van het leven waarvoor hij stond te overwinnen. Hij had aan zijn houding en motieven gewerkt met hulp van de Heilige Geest. Hij maakte geen excuses voor eventuele slechte vruchten. God hoefde Paulus niet te herinneren aan zonden waarin hij van de waarheid was afgeweken. Paulus' sterfelijke leven werd langzaam opgeslokt terwijl hij gehoorzaamde aan de Geest. Dit ging niet zonder een voorproefje te krijgen van het overvloedige leven door de Heilige Geest dat Jezus beloofd had. 2 Korintiërs 5, vers 3 tot en met 5. Paulus zegt zo, wij ook bekleed niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. In het boek Wakker Worden, de tijdraak op deel 3, schrijft Joseph Hitchcock op bladzijde 8 en 9 het volgende. Gods koninkrijk is op de aarde hetzelfde als in de hemel, ook al manifesteert het zich niet op precies dezelfde manier. De norm voor volwassen christenen is op de aarde te leven zoals we in eeuwigheid zullen leven. We hebben nu natuurlijke beperkingen omdat we aardse lichamen hebben, maar ons motief is hetzelfde. De wil van de Vader zal geschieden. In het koninkrijk gelden zowel hier als in de eeuwigheid dezelfde normen. Wanneer Jezus zijn duizendjarig koninkrijk instelt, zullen dezelfde regels gelden. Ze veranderen niet omdat het in het koninkrijk van God een andere tijdsperiode is. In het koninkrijk van God is Jezus de absolute Heer en wordt de wil van de Vader gedaan. Ook al krijgen we de kans met hem te regeren, we zullen dan onder zijn gezag staan, zoals we dat nu ook al doen. Paulus kon zich verheugen omdat zijn worstelingen een gelegenheid waren om de kracht van het koninkrijk van God te ervaren, nu voordat de eeuwigheid begint. Hij was zachtmoedig. Hij moest zachtmoedig zijn, naar de Heer luisteren en de Geest gehoorzamen, en God deed de rest. 2 Korintiërs 12, vers 9 en 10. Paulus zegt, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus ontdekte de vreugde van het bereiken van Gods hart. Hij verheugde zich net als David omdat hij in Christus verbleef en God hem door genade gebruikte. Psalm 16, vers 11. David zei, je zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefdelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig. Paulus was niet van plan om lange lijsten bezigheden in te halen als hij de kans kreeg met Christus te regeren en te heersen. Want hij genoot al van een overvloedig leven door God te dienen door de geest in zijn aardse lichaam. Wie zachtmoedig is, krijgt alle hulp die hij nodig heeft om nu van een overvloedig leven te genieten. Ze zijn blij zichzelf te verloochenen door consequent door de geest te doen wat hij zegt, vrij van de duivel en zijn leugens. Johannes 10, vers 10 tot en met 15. Jezus zegt, de dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en geen zorg heeft voor de schapen. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Gelijk de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Er is weinig of geen verschil in het besturingssysteem tussen het koninkrijk van God nu, door de geest, en het koninkrijk dat gaat komen. Dit helpt, want als je door de geest geleid wordt, hoef je niet van besturingssysteem te veranderen en ben je klaar om te heersen. Wie nu in het koninkrijk leeft, is tevreden en gelukkig als hij de wil van God doet en geniet van overvloedig leven. Overvloedig leven is al 2000 jaar beschikbaar in Christus. Niet veel van zijn kinderen genieten van wat Jezus geboden heeft, omdat ze niet lang genoeg blijven. Ze blijven een tijdje, maar als het ongemakkelijk wordt, gaan ze terug naar hun vlees en nemen ze de heerschappij over. Dit is ook de fout die Adam en Eva ertoe bracht naar de verkeerde stem te luisteren. Wie consequent door geloof leeft en geen enkele beslissing laat beïnvloeden door de situatie op aarde, door Jezus Heer te maken, hoort geen verkeerde stem. 2 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 9. Paulus zegt, wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonend van de Here zijn. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem behagelijk te zijn. Het woord begeerig wordt vertaald door Strong's woordenboek als op eer gesteld zijn. Dat is emulant, ijverig en ernstig om iets te zoeken, arbeiden, streven, studeren. Het woord welbehagelijk wordt door Strong's woordenboek vertaald als volledig aangenaam, aanvaardbaar, welgevallig. Paulus wandelde door geloof en gebruikte elke gelegenheid dagelijks om iets te doen dat God welgevallig was. Hij ontving graag eer van God en was gretig en ernstig om elke dag iets nieuws bij God te ontdekken. Net als een klein kind wilde Paulus God behagen. Paulus wachtte niet alleen maar dat Jezus zou verschijnen en Heer zou zeggen. In plaats daarvan streefde Paulus erna elke dag iets te doen dat God welgevallig was. Ook jij kunt de wereld overwinnen met kinderlijk geloof en je klaarmaken om nu in het koninkrijk te leven. 1 Johannes 2 vers 15 en 16. Johannes zegt, heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Paulus liet zich niet beïnvloeden door de dingen om hen heen of om van de smalle weg af te leiden door de gemakken van deze wereld te zoeken. Hij liet zich zelfs niet beïnvloeden door de mensen om hem heen, ook niet in het lichaam van Christus, want hij had de liefde van God voor zichzelf persoonlijk ervaren. Hij zocht niet naar iets om het in zijn vlees, dat geworteld is in de hoogmoed van het leven, gemakkelijk te maken. Paulus zocht in plaats daarvan de kroon van het leven op alle gebieden, niet alleen op het gebied van de bediening. Net als Henoch wilde hij alleen maar God behagen en datzelfde bericht horen als Henoch deed door ijverig God te zoeken. Hebreeën 11 vers 5 en 6. Paulus zegt, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Goden wel behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een belonaar is van hen die hem zoeken. De enige belemmering voor Paulus om onmiddellijk genomen te worden was dat hij zijn wedloop op de aarde voltooide, omdat zijn leven God op alle gebieden consequent welgevallig was. Hij zocht ijverig God. Zijn beloning was de zorg voor het evangelie. Hij verwachtte genomen te worden zodra het werk af was en een verheerlijk lichaam te krijgen. Zijn vertrouwen was niet gebaseerd op alleen maar wederom geboren te zijn, maar op het doen van de wil van God. Johannes zegt ook, en de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft eeuwigheid. In het boek Wakker worden, de tijdraak op deel 3, schrijft Joseph Hitchcock het volgende in bladzijde 7. Volwassenheid betekent niet perfectie. Iedereen maakt fouten, maar een volwassen gelovige leeft het grootste deel van de tijd in de geest. Als je volwassen wordt, veranderen je karakter en persoonlijkheid omdat je je vlees verloochent. In de geest blijft en je consequent onderwerpt aan de heerschappij van Jezus Christus. Je natuur zal het karakter van Christus weer spiegelen en de gemeenschap met God zal consequent zijn. Joseph Hitchcock had een hechte relatie met God en was God welgevallig. Hij wist dat zolang hij meer dan één reis vooruit gepland had en door de Heilige Geest bevestigd had, hij na afloop van zijn huidige reis weer thuis bij zijn vrouw zou komen. Ik was ook meer dan 30 jaar zijn internationale coördinator en zag hoe God de financiën verschafte voor de bediening om naar ruim 50 landen per jaar te reizen met een zuivere boodschap. Jacobus 1 vers 18. Jacobus zegt, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als de eerstelingen van zijn schepselen. Als je echt naar de waarheid luistert, zou je al wat vrucht moeten dragen op het gebied van de waarheid. Dit kan de vrucht van de geest zijn, of de zuivering van het geloof. Mensen moeten dit ook zien in termen van vrede en vreugde in omstandigheden die niet onmiddellijk veranderen. Hoe kunnen zij er anders zeker van zijn dat het geen vervalsing is waarbij een vleeselijke natuur gebruikt wordt? Anderen moeten zien dat God goed is en zal voorzien, maar niet altijd in termen van financiële voorspoed en aards gewin. 1 Timotheüs 6, vers 5 en 6. Paulus zegt, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van zulke. Doch deze godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Het woord beroof wordt vertaald in Strong's woordenboek als beroven, bedriegen, berooid raken, door bedrog achterhouden. Ga niet om met bedieningen die aards gewin en voorspoed propageren als bewijs dat je godvruchtig bent en in een goede relatie met God staat. Zulke bedieningen zijn berooid van de waarheid. Ze zetten zichzelf gevangen in dienst van het geld en kunnen niemand anders helpen. De vrucht van de waarheid is godsvrucht en tevredenheid in een welvarende maatschappij. 2 Petrus 2, vers 1 tot en met 4. Petrus zegt, en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden kopa van u maken, over welke het oordeel sedert lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. De kerk wordt tegenwoordig vaak gerund als een bedrijf. Zelfs predikanten met salarissen vinden het moeilijk om de waarheid te prediken aan welke gemeente dan ook. Want als ze dat doen, raken mensen veroordeeld en vertrekken en sluiten zich aan bij een comfortabeler kerk. De moeilijkste boodschap van vandaag te prediken is de functionele heerschappij van Jezus Christus. De valse profeten vernietigen de kwaliteit van de kerk geestelijk door de mensen te vertellen dat ze God en Mammon kunnen dienen. In de Amplified Bijbel staat 2 Petrus 2 vers 2 als volgt. En velen zullen hun onzedelijke wegen en wulpse handelingen vervolgen, door hen zal de ware weg verguisd en belasterd worden. Religieuze organisaties en liefdadigheidsinstellingen zien er geen kwaad in om vandaag geld in te zamelen ter ondersteuning van het werk dat ze doen. Maar in hun vroegere jaren hadden sommige van deze organisaties de vruchten van het volgen van Christus en Gods soevereine voorziening door een leiderschap dat geloof op de smalle weg leefde. Sommige christelijke tv-zenders besteden meer tijd aan het werven van fondsen die ze nodig hebben dan ervoor te zorgen dat de waarheid over de smalle weg verkondigd en gedemonstreerd wordt. Het is mijn ervaring dat God hen steunt die zachtmoedig zijn en de volmaakte wil van God doen. De engelen die naar de duivel luisterden en geloofden dat er een alternatief was voor het zich onderwerpen aan Gods volmaakte wil, werden in de hel geworpen en daar vastgehouden om het oordeel onder ogen te zien. Romeinen 8 vers 31 en 32. Paulus zegt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft over ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God wil dat zijn kinderen alle dingen krijgen, maar op zijn tijd. Er zijn veel dingen die God je niet zal geven door zonder berouw en een goede basis, want hij is liefde. Hij wil niet dat we door afgoderij vernietigd worden of op een zijspoor worden gezet van onze roeping tot heerlijkheid. Paulus zegt daarom, mijn geliefde, vlucht van de afgodendienst. Iedereen is verschillend. Sommige mensen moeten zich van veel meer bekeren dan anderen. Bekering is een zegen en velen komen er later achter dat ze sommige dingen niet nodig hebben waarvan ze dachten dat ze niet zonder konden. De beste manier om erachter te komen wat je werkelijk nodig hebt, is jezelf dagelijks verloochenen en je kruis op te nemen. 1 Timotheus 6 vers 8 en 9. Paulus zei tegen Timotheus, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegend zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik, en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Iedereen moet zich met Christus vergelijken en met niemand anders, want hij gaf alles op om de Vader te dienen en de hele mensheid te redden, zelfs zijn vijanden. Matteüs 7 vers 15 en 16. Jezus zegt, maar wacht u van de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van disselen? Valse profeten vertellen de mens dat je nu alles kunt krijgen en je niet hoeft te concentreren op bekering. In het Oude Testament moesten degenen die andere goden verkondigden snel gedood worden, zonder genade. Paulus sprak tot Timotheus over hen die de kerk leidden. Hij zei, geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Een beginneling kan de waarheid gaan aanpassen om in plaats daarvan dingen te zeggen die de mensen graag willen horen. Paulus zei ook tegen Timotheus, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Paulus had geleerd wat waarheid was en wat niet, want hij had een overvloed aan vruchten die op de smalle weg leefden, ondanks enkele aardse moeilijkheden. Ook was zijn geloof gezuiverd. Hij had geen uitvluchten gemaakt en zijn vermogen gebruikt om met God te communiceren en eerst zelf tot de waarheid te komen en aan Timotheus door te geven wat hij als leer had geleerd. Paulus zei ook tegen Timotheus in 2 Timotheus 4, vers 2 tot en met 8, predik het woord, houd aan tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en ze zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, leidt verdrukkingen. Doe het werk van de evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. In de Amplified Bijbel staat 2 Timotheus 4 vers 8 als volgt. Wat betreft wat overblijft, is er voortaan voor mij de overwinnaarskroon van gerechtigheid voor het goed zijn met God en het goed doen weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die grote dag zal toekennen en belonen, en niet alleen mij, maar ook aan allen die zijn verschijning, zijn wederkomst hebben liefgehad en erna hebben verlangd en die hem verwelkomd hebben. Paulus wandelde door geloof, maar de gebruik van de gaven van het eeuwig leven, onderscheidde de wil van God door de geest en was klaar voor het oordeelstoel van Christus tegemoet te gaan. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechte stoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet en nadat hij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. Het woord kwaad wordt vertaald door Strong's woordenboek als waardeloos, intrinsiek, zo, dat wil zeggen, subjectief verdorven, schadelijk, slecht, kwaadaardig, luidruchtig, goddeloos. Het woord goed, dat in vers 10 gebruikt wordt, betekent intrinsiek goed. En het woord slecht betekent waardeloos en van geen eeuwigheidswaarde. De oordeelstoel van Christus zal het laten komen voor enig berouw. Het is nu de tijd om ervoor te zorgen dat je, wat je elke dag doet, door zijn geest geleid wordt. Zo kun je er zeker van zijn dat wat je doet niet waardeloos is, maar eeuwigheidswaarde heeft en God welgevallig is door het geloof. Romeinen 7, vers 18 en 19. Paulus zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus beschreef zijn vlees als hebbende niets goeds in zichzelf. De vleeselijke natuur gaat dus niets van eeuwigheidswaarde doen. Jezus zei tegen zijn leerstellingen in de bovenzaal, in Johannes 16, vers 7 en 8, doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Het woord overtuigen wordt vertaald door Strong's woordenboek als van onzekere verwantschap om te berispen, te vermanen, te veroordelen, overtuigen, een fout vertellen. De geest zal je overtuigen en een fout vertellen dat je confronteren met elke verborgen agenda die je kunt hebben terwijl je Christus volgt. Op de smalle weg helpt de geest je door niet van een leugen te getuigen. Hij verblijft in je en je kan waarschuwen. En je kan waarschuwen als iets je schade kan berokkenen of een deur opent naar kwaad dat niet van God is. Hij kan je iets vertellen voordat het gebeurt. Hij zal je ook leiden om elke dag het juiste te doen als je in zachtmoedigheid leeft. De Heilige Geest is er voor je om zonden te herkennen. Als je je zonde beleidt, helpt hij je ook bij de wortel van de zonde te komen. Aan de wortel van de zonde ligt een leugen waarvan je geloofde dat het de waarheid was. Je bent bevoorrecht dat je de Heilige Geest in je hebt. Hij is de geest van de waarheid en de waarheid is heel zeldzaam. Hebreeën 12, vers 5 tot en met 10. Paulus zegt, en je hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, ach niet klei de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie de Heren lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaards en niet zonen. Voort. Wij hebben de vader van ons vlees wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want heden hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Berouw tonen is een eeuwig werk. Als je je bekeert, ruil je iets tijdelijks in voor iets eeuwigs. Het betekent ook dat je deel kunt hebben aan iets voor de hele eeuwigheid. Jezus zei, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Als jij je verzet tegen overtuiging van zonden, dan gaat er iets verloren. Je zult nu of later getroost worden, volgens Jezus. Hebreeën 2, vers 10 en 11. Paulus zegt, want het betaamde hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Door bekering word je ook deel van de familie. Jezus schaamt zich er niet voor je familie te noemen. Hij ziet je hart. Als jij je onderwerpt aan God en je bekeert, dan ben je klaar voor de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hebreeën 12, vers 25 tot en met 29. Paulus zegt, zie toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die hem verwierpen, die op de aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van hem afkeren die van de hemel is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij wel behagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Er is op dit moment een beving gaande. Alles wat er op de aarde, op politiek en economisch gebied gebeurt, is er om de laatste paar heiligen klaar te maken voor zijn verschijning. Wie tijdens deze pandemie zijn verstand gebruikt en naar samensweringstheorieën luistert, is niet verstandig. Controleer altijd jouw vruchten. Alles wat verteerd kan worden, zal aan het eind door vuur verteerd worden. 1 Korintiërs 3, vers 13 tot en met 15. Paulus zegt, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, daar het door vuur geopenbaard wordt. En hoe danig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daar op gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. Het is nu de tijd voor de kinderen, zijn kinderen, om te reageren op het schudden dat gaande is en zich te bekeren als ze nog steeds hun eigen verstand gebruiken om beslissingen te nemen zoals deze wereld. Zij die er klaar voor zijn leven door geloof en zijn koninkrijk al binnen gegaan zijnde. Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. De druk die slechte vruchten in zijn volk aan het licht brengen, is een zegen. Wie in deze moeilijke tijden niet de juiste vruchten heeft, krijgt de kans terug te gaan en zijn eerste werken overnieuw te doen en zich te bekeren. De slechte vrucht identificeert dat er een wortelprobleem is. Raak niet beledigd, maar verheug je dat een probleem is vastgesteld voordat de tijd om is. Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 17, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst bij ons begint, welke zal het einde van hen zijn die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Het oordeel is al begonnen voor allen die deel uitmaken van het lichaam van Christus. Veroordeling is een zegen die begint als je in Christus komt. Op de rechterstoel van Christus zul je niet naar de wet geoordeeld worden. In plaats daarvan zul je geoordeeld worden naar wat de Heilige Geest je liet zien toen je op deze aarde was. De overtuiging van de zonde door de Heilige Geest is ook een voorziening, zodat iedereen zichzelf vooraf kan oordelen en onderzoeken en zich bekeren en voorbereiden. 1 Korintiërs 11, vers 31 en 32. Paulus zegt, wanneer wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Als jij je verzet tegen het proces van overtuiging van zonden en correctie, zul je niet klaar zijn voor de verschijning en de eerste opstanding. Als je achterblijft bij zijn verschijning, is het laatste oordeel voor de wereld de grote witte troon. Het kastijdende werk van de Heilige Geest is de verzekering van de verlossing dat je niet met de wereld geoordeeld zult worden. Je kunt de gerechtigheid van God door geloof hebben als je je onderwerpt aan het proces van correctie en je bekeert. Johannes 16, vers 9 tot en met 11. Jezus ging verder en zei, van zonden, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. God heeft in zijn liefde het oordeel voor zijn heiligen vervroegd ingezet door het werk van de Heilige Geest, zodat je kunt ontwaken tot gerechtigheid, berouw kunt tonen en je kunt voorbereid zijn op zijn verschijning. 1 Korintiërs 15, vers 34. Paulus zegt, waagd op, rechtvaardig en zondig niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het tot uw schaamte. Zonde is alles wat in strijd is met Gods volmaakte wil, in denken, doel of handelen voor jouw leven. De eerste 6 maanden na je verlossing kan het zelfs lijken alsof God je vijand is, als je voortdurend gekastijd wordt. In de Amplified Bijbel staat Johannes 16 vers 9 tot met 11 als volgt. Over zondigen, omdat zij niet in mij geloven, op mij vertrouwen, mij aanhangen. Over gerechtigheid, oprechtheid van hart en rechtschapenheid met God, want ik ga naar mijn Vader en jullie zullen mij niet meer zien. Over oordeel, want de heerser, kwade genius, prins van deze wereld, Satan, wordt geoordeeld en veroordeeld en het vonnis is al over hem uitgesproken. De kerk heeft de noodzaak van bekering grotendeels genegeerd, dat is wat Jezus hier onderwees. 1. De wortel van alle zonde komt voort uit het niet met je hele hart, verstand en ziel vertrouwen op, vastklampen aan en vasthouden aan Jezus persoonlijk door hem tot Heer van je leven te maken. 2. Juist leven en juist handelen worden bevestigd door de Heilige Geest die getuigt, niet door uiterlijk vertoon, vasten of welke religieuze werken of bediening dan ook. 3. De Heilige Geest zal je dagelijks aanwijzingen en instructies geven om je verlossing te voltooien en de wil van God voor je leven te doen in denken, doel en handelen op deze aarde op de smalle weg. 4. Door de Heilige Geest kun je nu verzoekingen herkennen, want de duivel is veroordeeld die manieren gebruikt die juist lijken tegen hen die een hart naar God hebben. De duivel is er nog steeds. Maar door op hem te vertrouwen, kan de Heilige Geest je elke stap leiden, zodat je niet zondig en zonder compromissen in je behoeften voorziet. Jezus ging verder in Johannes 16, vers 12 en 13. En hij zei, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. In het boek Mijn schapen horen mijn stem schrijft Joseph Hitchcock in hoofdstuk 13 het volgende. God kijkt naar jouw motief en je gedachten voordat iemand anders kan zien dat je iets verkeerds gedaan hebt. Hij overtuigt je van zonde, zodat je kunt bekeren, voordat je de zonde in je hart zit ook werkelijk gaat uitvoeren. God pakt je bij de wortel aan, zodat je geen volgroeide boom van ongehoorzaamheid zal voortbrengen. Alleen God is bevoegd over de mensheid te oordelen, want hij kent de beweegredenen en de bedoelingen van ieders hart. Jesaja 46, vers 10. Die van de beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal mijn welbehagen doen. In het boek Wakker worden de tijdraak op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock in hoofdstuk 11 het volgende. Laat me als voorbeeld van dit principe deze vergelijking meedelen. Stel dat toen ik in het verleden op reis naar jouw land iemand mij slecht behandeld had. Op dat moment reageerde ik niet, maar toen ik thuis kwam begon ik overal over dit voorval na te denken. En hoe meer ik erover nadacht, hoe kwaader ik werd. Toen ging ik enige tijd later weer terug naar jouw land, naar dezelfde stad waar dat voorval gebeurde. Ik besloot dat ik naar het huis van de persoon zou gaan, op de deur zou kloppen en als hij opendeed, ik de man een klap tegen zijn neus aan zou geven. Op welk moment overtuigt de Heilige Geest me van zonde? Toen ik hem een klap op zijn neus gaf of toen ik had besloten in mijn hart hem een klap op zijn neus te geven? Je weet dat de Geest me overtuigt van zonde toen ik in mijn hart voornam te gaan zondigen. Ik dacht dat dit niet eerlijk zou kon zijn, want ik had hem nog niet geslagen. Ik ben niet zeker van de wetten in jouw land, maar in ons land kun je niet veroordeeld worden voor wat je denkt. Als dat waar was, zou iedereen in de gevangenis zitten. Hoe kan dat eerlijk zijn? Het is eerlijk omdat God in volheid ziet. Het is ook omdat God liefde is. Als Hij je veroordeelt in het stadium van de gedachten, en ik heb dan berouw, dan vergeeft Hij me. Dan zijn de gevolgen van de zonden minimaal. Als Hij me pas veroordeelt als ik de man op de neus sla, dan vergeeft Hij me toch als ik berouw toon. Maar ik zal waarschijnlijk naar de gevangenis gaan. De Heilige Geest overtuigt je omdat Hij het einde kan zien van de weg die je gaat en hoe die uitloopt op zonde en schaamte. We lezen Spreuken 14, vers 12 en 13. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Het hart zal ook in het lachen smart hebben, en het laatste van die blijdschap is droefheid. God kijkt naar de volheid van wat je doet. Hij weet of je oprecht Christus volgt of niet. In het boek Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock in hoofdstuk 30 het volgende. Een wortel of grondwerk moet diepgaand gedaan worden door zijn eigenlijke definitie. Dit werk kan niet gedaan worden als je berouw oppervlakkig is en je alleen maar wilt dat de overtuiging van zonde ophoudt. Hoe lang het duurt voor dit werk gedaan wordt, is recht evenredig met hoe snel en grondig je berouw hebt over wat een waarheid in jou blootlegt. God is niet corrupt. Hij heeft altijd gelijk als Hij spreekt. Hij weegt alles af en omvat ook motief en houding. Romeinen 3, vers 4. Paulus zegt, dat zij verre, door God zij er waarachtig, maar alle mens leugenachtig, zoals geschreven is, opdat gij rechtvaardig wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. Veroordeling begint wanneer je leugens verdedigt in plaats van de waarheid te aanvaarden, omdat je je eigen vlees niet wil aanpakken. De veroordeling die je nu ervaart moet het bewijs zijn dat het oordeel komt over hen die geen berouw tonen en niet reageren op kastijding. Je kiest zelf welk oordeel je onder ogen komt. Het beste oordeel is het oordeelstoel van Christus. Je krijgt nu veel gelegenheden om te werken aan dingen die in dat oordeel zullen staan, voordat je daar komt. Het is de taak van de Heilige Geest om komende dingen te openbaren en Hij wil dat je klaar bent voor de oordeelstoel van Christus. Je zult merken dat sommige uitdagingen en lessen steeds weer herhaald worden tot je diep berouw hebt. De Heilige Geest is als de rijinstructeur die naast je in de auto zit en je leert hoe je de auto in gerechtigheid moet besturen. Hij vertelt je wat je moet doen en als je de aanwijzingen opvolgt, zul je slagen voor je proefwerk. Je kunt klaar zijn voor zijn verschijning door voortdurende bekering en je zult de eerste opstanding niet missen. Je zult dan voor de rechterstoel van Christus verschijnen en gemakkelijk slagen omdat je berouwvol bent geweest. ook zul je niet geconfronteerd worden met de grote witte troon die voor deze wereld gereserveerd is. We lezen Openbaringen 20 vers 11 en 12. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in het boek geschreven was, na hun werken. Als je correctie uit de weg gaat en je verzet je tegen veroordeling, dan verdedig je leugens. Als je probeert uit te maken dat God niet eerlijk is of dat hij niet over alle bewijzen beschikt, dan kies je voor het laatste grote oordeel wanneer alle bewijzen gepresenteerd worden en de boeken geopend worden. Kies verstandig. God houdt van je. De oordeelstoel van Christus is een goede keuze. Als je God weerstaat, is dat omdat als God jou weerstaat, is dat omdat hij van je houdt. Je moet je vlees haten en er niet naar luisteren, anders eindig je misschien voor de grote witte troon. De veroordeling zal nooit ophouden in Gods tegenwoordigheid tot je als Christus wordt. Alles wat we nu berouw kunnen hebben, staat gelijk aan eeuwig weer. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hedgehog in hoofdstuk 13 het volgende. Overtuiging van zonde en berouw spelen een grote rol in het geestelijk worden. En dit werk moet omarmd worden. Overtuiging van zonde moet verwerkt worden in de aanwezigheid van God. Hij overtuigt je omdat de tijd is om een bepaald gebied aan te pakken. Hij overtuigt je niet omdat hij boos of teleurgesteld is in je. Als overtuiging van zonde op aanwijzing van de Heilige Geest verwerkt wordt, moet de genade blijven stromen. Zodra je je echter tegen dit werk begint te verzetten, stopt de gemeenschap met God. Bedrieg jezelf niet. Zonde is verslavend. Je kunt het niet gewoon één keer doen en dan stoppen. Zonde maakt je zwakker en leidt tot meer zonden. Johannes 8 vers 34 tot en met 36. Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet is een dienstknecht der zonden. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis en de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Zonde is ernstig. Jezus is ons voorbeeld in de manier waarop hij op zijn vader vertrouwde om hem te redden, terwijl hij het hele menselijke ras diende door aan het kruis te sterven. Door hem kun je een zoon worden, niet alleen een dienaar van God. Begin met dienen, want in het koninkrijk is iedereen een dienaar. Je moet zachtmoedig zijn, maar ook word je een zoon door berouw te tonen en te reageren op de kastijding van de Heilige Geest. Als je gekastijd wordt, word je als Jezus en kun je voor altijd blijven. Je moet tijd vinden om je met zijn behulp te bekeren en leren God te tonen en de gehoorzaamheid door hem je levend volledig toe te vertrouwen. De beste oplossing voor zonde is ze te voorkomen. Galaten 5 vers 13 tot en met 16. Paulus zegt, want ge zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij door elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Paulus trof geen voorzieningen voor het vlees door anderen te dienen. In het koninkrijk is er heerlijkheid en eer voor dienaren van God die geleid worden door de Heilige Geest. Paulus zei, want zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Door te leren dienen, dien je niet jezelf, maar God. Je falen om de Geest te gehoorzamen wijst er consequent op dat je vlees niet dood is, maar iets zoekt in deze wereld dat tijdelijk is. God zal voor je zorgen, ook als degenen aan wie je onderworpen bent nog niet volmaakt zijn. 1 Petrus 2 vers 18. Gij huisknechten, wees met alle vrezen onderdanig aan de Heere, die niet alleen aan de goede en bescheidene, maar ook aan de harde. Aan de wortel van je eigen zonde zal je leugens geloofd hebben, die je persoonlijk aanvaarden, om het je vlees gemakkelijker te maken. Wat de duivel aanbiedt heeft geen waarde en is waardeloos vergeleken met het kennen van Christus en het dienen van zijn koninkrijk. Paulus zei, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Je moet de kosten tellen om Christus te volgen. Sommigen vragen hoeveel? Paulus antwoordde, als je bereid moet zijn alles te verliezen voor het volgen van Christus en hem persoonlijk te leren kennen. Lucas 14, vers 28 tot en met 30. Jezus zegt, want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neer en overrekent de kosten, of hij het ook heeft, wat tot voltooiing nodig is. Omdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft, hij niet kan voleindigen, allen die het zien en beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. In het boek Mijn schapen horen mijn stem, in hoofdstuk 7, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Net zoals een bouwvakker de kosten moet tellen voor hij aan een bouwproject begint, moet jij de kosten tellen om Jezus te volgen. Als je weigert de prijs te betalen om Jezus je hele leven te laten worden, zul je nooit genieten van een voortdurende gemeenschap met God. Je zult niet consequent door de Heilige Geest geleid worden. Veel gelovigen doen moeite om een seizoen lang in deze boodschap te wandelen. Ze leren de Heer echter maar beperkt kennen. Hun gebrek aan succes is het directe gevolg van hun onwil om hun heerschappij op te geven. Ze weigeren de kosten te tellen of de prijs te betalen om Jezus te volgen, omdat ze hem niet vertrouwen. Ook al beleiden ze vertrouwen niet in God te hebben, toch zijn zij onwillig om hem de volledige controle te geven. De heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wordt aan het eind van je leven bepaald door trouw te zijn aan de overtuiging van zonden die je nu door de Heilige Geest op de aarde ontvangen hebt. De Heilige Geest is er ook om je te helpen. Openbaring 17, vers 14. Deze zullen tegen het Lam krijg voeren en het Lam zal hen overwinnen, want het is een Heer der Heren en een Koning der Koningen, en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkoren en gelovigen. Paulus was er klaar voor. Hij was een dienaar, maar was een zoon geworden door het kastijdingsproces dat hij doormaakte door Christus te volgen op de smalle weg. Hij zag zelfs vele moeilijkheden als een kans voor zijn geloof om te werken en de zonden en de duivel te overwinnen. Ook hij was klaar voor Jezus' verschijning en volbracht zijn wedloop lopende door geloof en niet door aanschouwen. Wie op uiterlijke gerechtigheid vertrouwt, wordt misleid. Comfortabel gemaakt door de duivel en zijn leven verandert niet door bekering. 2 Thessalonicenzen 2, vers 10 tot en met 17. Paulus zegt, en in alle verleiding der ongerechtvaardigheid in hen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de gerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof ter waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Vertroosten uw harten en versterken u in alle goede woord en werk. Je kunt er klaar voor zijn, net als Paulus. Hij leerde elke dag een nieuwe les op de smalle weg. Dit is een leven dat niet comfortabel is voor het vlees. Hij was lerend en klaar omdat hij elke dag veranderde. Hij klaagde nergens over, maar verheugde zich altijd. Hij zei tegen de gemeente dat ze sterk moest zijn in de heerschappij van Jezus Christus. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Paulus zegt: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eengezind zijn in de Heere. En ik bid ook u dat gij mijn oprechte metgezel wees dan deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders wie namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijden, weer zeg ik verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorspoeders, al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord in mij gezien hebt, doet dat en een God des vredes zal met u zijn. Jij moet de vrede van God hebben, omdat je weet dat hij de baas is. Als je nu in orde bent met God, en rechtvaardig tegenover hem staat, dan zul je ook in orde zijn met hem als hij verschijnt. Als je overtuiging van zonde ervaart, dan weet je dat dit prioriteit heeft. De Heilige Geest is er om je te helpen met die zonde. Je hebt de mogelijkheid om door geloof klaar te zijn voor zijn verschijning. Jacobus 1 vers 1 tot en met 4. Jacobus zegt: ja, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van je geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn en geheel oprecht in geen ding nalatig. De druk neemt in de laatste dagen toe, omdat de bruid zich gereed maakt. Dit is een verfijningsproces dat overtuiging van zonde en berouw omvat, van elke slechte vrucht die tot verlossing leidt. Efesiërs 2, vers 8, tot en met 22. Paulus zegt: in welke gij eerstijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten. En wij waren van nature kinderen der torens, gelijk ook de anderen. Want wij zijn zijn maaksels, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd tot hen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van de burgerschap Israëls, en vervreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur der afscheidsel gebroken hebbende. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u, die verre waart en hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt door een woonstede Gods in de geest. Correctie en kastijding is een merkteken van Gods werkmaatschap. Hij maakt je tot een gebouw waarin Christus volledig kan wonen en waarin Christus in jou gevormd kan worden. Dit is opwindender dan om even welk luxe gebouw dat door de mens gemaakt is voor een of andere kustplaats. De koning der koningen kan nu in jouw hart wonen door gehoorzaamheid aan de geest door bekering. Waar wacht je nu nog op? Christendom is niet zomaar een godsdienst, maar een liefdesrelatie met God. Leven op de smalle weg is als een besnijdenis zonder handen. Het laat zien dat jij aangewezen bent op redding als je je bekeert en blijft bekeren. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, dan kan ik je het boek aanraden, Mijn schapen horen mijn stem, van Joseph Hitchcock. Als je een nieuwe start wilt maken en op een smalle pad wilt komen, dagelijks in de geest wilt zaaien, volledige verlossing en vrijheid wilt ervaren door regelmatig berouw te tonen, dan kan ik je het boek aanraden, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1, van Joseph Hitchcock. Beide boeken zijn trouwens in het Nederlands vertaald. Als je geestelijk wilt opgroeien, niet aardsgezind wilt zijn en tot wasdom wilt komen, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 2, ook van Joseph Hitchcock en ook in het Nederlands vertaald. Accepteer geen namaakversie van het christendom die gebaseerd is op een religieus werken waarbij je jezelf niet dagelijks hoeft te verloochenen en op God hoeft te vertrouwen. Als je weet dat je je tegen de waarheid verzet hebt en je wilt weten waarom, dan kan ik je het boek aanbevelen The Gilded Prison van Joseph Hitchcock. Dit is alleen in het Engels te bestellen. Wat ik vandaag heb gedeeld is een levensveranderde boodschap. Je moet klaar zijn, maar dat is niet moeilijk. Het spreekt over jouw relatie met hem en de manieren. In het verleden heb je misschien hem weerstaan. Je moet met deze zonde afrekenen. En op dit moment moet je bekering niet vaag zijn, maar laat God een diep werk in jou doen. En geef alles op. Misschien moet je toegeven dat je een verkeerd motief hebt. En mijn gebed voor jou is dat je alles neerlegt voor hem. En net zoals Paulus, dat je door hem gekend bent en de kosten hebt gerekend en alles heb opgegeven. Vader, ik bid voor hen die hebben geluisterd naar deze boodschap. En dat ze horen en veranderen zullen worden door de Heilige Geest. Hun leven hebben aan zal raken. En dat ze daarop zullen antwoorden en hun hart zullen openen. En hun luisteren naar wat u tot hen wilt zeggen. Maar Vader, dit is het begin van een prachtige nieuwe reis. Ook al zijn we bijna aan het einde van de tijd. Maar u weet, Vader, dat u snel werk kunt doen. Een miraculeus werk in hen. En ik bid voor hen die hebben geluisterd. In Jezus' naam bid ik hen voor hen. Amen. Hallo, bedankt voor het luisteren. Hierboven staan nog de website en contactgegevens. Een e-mail en telefoonnummer. En God zegen.